Dat was precies de juiste vraag om te stellen, Sam, voor je mij naar voren liet komen. Heb je er zin in? Dat is iets wat God mij gisteren gegeven heeft. Meestal zit er altijd een behoorlijke mengeling van onzekerheid in mij als ik preek voorbereid en besef dat ik moet preken. En heel bijzonder, ik was min of meer heel de dag alleen thuis in een leeg huis, dus dat was heerlijk. En God heeft mij echt zin doen krijgen. Meer dan ik gewoon ben. Meestal heb ik wel zin om dingen te doen. Maar, dus dat was precies de goede vraag, Sam. Dankjewel. Toen ik met jullie mee zat te zingen, toen herinner je een van de eerste liederen? De schepping juicht. Hè, hebben we gezongen? De schepping juicht. En toen bedacht ik plotseling, hoe bijzonder is het dat God zijn schepping heeft gemaakt met de bedoeling dat de schepping alleen al hem eer geeft. Dat volstaat. Lees je Romeinen hoofdstuk 1, dan wordt dat bevestigd. De schepping alleen volstaat opdat er lofprijs tot eer van God zou zijn. Hoe heerlijk is het voor God dat hij de mensen die hij naar zijn beeld heeft gemaakt, dat dan ook met woorden doen, van harte doen. Dat moet fantastisch zijn voor God. En dus in die zin vond ik het heerlijk om samen met jullie en met jullie mee te zingen. We gaan de Bijbel open doen. In het Nieuwe Testament ga ik twee stukken lezen. Eerst de brief van Paulus aan Titus en daarna de eerste brief van Petrus. Maar eerst, en Titus is zo'n klein briefje, dus je zit helemaal van achter. Dus als je Hebreeën hebt, moet je een klein beetje teruggaan. En zit je bij Thessalonicenzen en Timotheus, dan moet je nog een klein beetje verder. Het is een klein briefje en je bent er zo voorbij voor je het in de gaten hebt. Titus hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Waar Paulus het volgende zegt tegen Titus. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen, die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij. Met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en tegensprekers te weerleggen. Dan 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden. Hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudste, omgort u allen jegens elkander met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft hij genade. Tot zover. Ik ga eerst bidden. Heere God, uw woord is opengegaan. En zoals we buigen voor u in aanbidding, als we zingen, willen we ook buigen in aanbidding voor uw woord. Wat een wonder dat u mensen woorden hebt gegeven om ze op te schrijven. Als uw woorden. Het is een mysterie wat we niet helemaal kunnen uitleggen. Maar waar we wel voor buigen. Heer, en als uw woord opengaat, wilt u spreken, omdat het uw woord is. En wilt u heel eenvoudig mij gebruiken. Amen. Amen. Ik neem aan als je de... Even checken of dit ding het doet. Ja. Als je de Bijbelteksten meegevolgd hebt, dan kan ik niet verstoppen wat het thema zal zijn. We zitten in onze gemeente in een scharniermoment. Dat klinkt misschien heel, heel dramatisch, maar dat hoeft niet dramatisch te klinken, maar ik geloof wel dat we een scharniermoment meemaken in de gemeente. Deze preek is een startpunt van een proces. We willen als gemeente hier, lokaal in Halle, op zoek gaan naar een groter oudste team. Dat is ons verlangen. Dat is mijn verlangen. En meer hoop ik een gezamenlijk gedragen verlangen. En deze preek wil ik als een start zien. Even erbij noemen, het feit dat Roger gestopt is als oudste, heeft hier niks mee te maken. Roger is gestopt als oudste. En als u denkt van, wow, dat is voor het eerst dat ik ervan hoor, dan moet u misschien eens vaker naar vergaderingen komen, dan hoort u eens iets. Maar dit heeft er op zich niks mee te maken. Ik vind het jammer dat Roger gestopt is, maar ik respecteer waarom hij gestopt is. Maar het feit dat we op zoek gaan naar een breder oudste team heeft daar op zich niks mee te maken. Maar het is wel een scharniermoment. En toen ik met de voorbereiding van de preek bezig was, had ik een dubbel gevoel, een driedubbel gevoel eigenlijk. Beetje vreemd misschien dat ik moet gaan spreken over wat ik doe en ben in de gemeente. Maar het gaat niet over mij. Dus in die zin valt een stuk van die onzekerheid en die onrust die daarbij hoort, die valt een stuk weg. En hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer ik mezelf de vraag stel van hoe is het mogelijk dat ik er ooit mee begonnen ben? Niet zozeer van naar de taak toe, naar de inhoud toe, maar hoe ben ik ooit in staat geweest om mij in staat te voelen of min of meer geroepen en in staat te voelen om dit te doen? Wat een weg heeft God al gegaan sindsdien om mij meer te kneden en te vormen? En dat geeft ook een beetje een dubbel gevoel. Maar zoals ik zei bij het begin van de preek, alle onzekerheid die er zou kunnen zijn en die er vaak is bij mij om allerlei redenen, is gisteren, ja, eigenlijk, God heeft daar een intens verlangen boven gelegd. Een intens verlangen om het hierover te hebben. Omdat het gewoon een mooi moment is voor onze gemeente. Een mooi scharniermoment is om als gemeente daarmee bezig te zijn. En daarom, het is belangrijk dat jullie daar allemaal bij betrokken worden. En we gaan ook reclame maken dat degenen die er niet konden bij zijn vanmorgen, dat die ofwel aangemoedigd worden van ga op de website en ga luisteren. En voor degenen die geen internet of dat soort dingen hebben, ga ik de preek ook uittypen en doorgeven. Het is iets wat we als gemeente, als geheel, ja, een stukje als roeping gaan hebben. Van hoe gaan we hier mee verder? Nu, ik heb geschreven vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid die ik heb om hierover te spreken, heeft met twee dingen te maken. Heeft in de eerste plaats te maken door naar Christus te kijken. En te zien wie hij is. Het is Christus die zich een volk verzameld heeft en nog altijd. Sam maakte daar allusie op, in Oeganda, misschien min of meer op dit moment, maar gaat de wereld rond en God heeft zich en nog steeds verzamelt hij zich een volk. Hij doet dat. Het is zijn kerk. Hij is de redder, hij is de koning, hij is de herder en niemand anders. En hij maakt zich een bruid. Straks komt er een trouwfeest. Ruben, er komt straks een trouwfeest, maar straks komt er een hemelstrouwfeest. En wij zijn een stukje van de bruid. En Christus maakt zich een bruid. Dus dat geeft mij vrijmoedigheid. Ik heb het niet over onze kerk, en al helemaal niet over mijn kerk. Ik heb het over de kerk van onze redder en koning en herder. En ik wil, wat ik meestal probeer te doen, heel dicht bij de Bijbel blijven. Dus het is de Bijbel die spreekt. Ik wil de Bijbel zoveel mogelijk laten spreken. En in die zin jullie ook uitdagen. Ik ga een aantal teksten tonen, maar niet lezen. Lees het zelf na. Het is een goede gewoonte dat de gemeente zegt van ja, hij kan wel zeggen wat hij wil, maar staat het er wel? Staat het er wel zo, zoals hij zegt? Dus lees het na. Ik besef dat in sommige dingen die ik ga zeggen, sommigen zich misschien heel specifiek aangesproken gaan voelen, en anderen zeggen van, dat is niet voor mij. Dan zou ik zeggen, denk dat niet te snel. Denk niet te snel, wat hij nu zegt, is niet voor mij. En u moet zelf wel, u zult zelf wel merken wat ik daarmee bedoel. Oké. What's in a name? Ik ga niet veel Engelse titels gebruiken, maar dit bleef in mijn hoofd hangen. What's in a name? Welke namen gebruikt de Bijbel? Je hebt er een paar gehoord toen ik Titus las, of de brief van Paulus aan Titus en de brief van Petrus las. De Bijbel gebruikt verschillende termen. Oudste, opziener, voorganger, herder. Dat zijn min of meer de vier termen die je tegenkomt. En elk van die woorden hebben een eigen betekenis en hebben een eigen kleur. Maar eigenlijk spreken ze over dezelfde functie in de gemeente. Dus het is niet zo dat je zegt van ja, die is oudste en die is opziener en die is voorganger. Zo spreekt de Bijbel er niet over. De termen worden door elkaar gebruikt en er is geen onderscheid. Iets wat ik in het verleden nogal genoemd heb, in andere fases in onze gemeente, er is dus ook geen onderscheid tussen voorganger en oudste. De voorganger heeft hier bij mij weten nooit bestaan, hoop ik. En dat is wel mijn overtuiging. Er is geen onderscheid. Er is absoluut geen onderscheid. En het opvallende is, en daarom vroeg men ook daarnet, van, zit daar geen typfoutje in je tekst die je projecteert? Oudsten, en ik heb de N onderstreept. Als je de Bijbel goed leest, dan kom je dat woord altijd als een meervoud tegen. En ik was, ja, God voor veel dingen dankbaar gisteren, maar God liet mij iets extra zien. Als je de term tegenkomt in zijn meervoud, dan kom je hem vaak tegen, zoals we in Titus gelezen hebben van, Titus, ik wil dat je in elke stad oudsten aanstelt. Meervoud. Maar het mooie is, als je dan verder gaat lezen in de handelingen, en er gebeurt iets, er is crisis, of in de gemeente, en Paulus komt erbij, of er is crisis in Jeruzalem, en Paulus verzamelt de gemeenten om hen op de hoogte te brengen van wat er in Jeruzalem gebeurt, dan zie je ook telkens dat het de oudsten zijn die worden opgetrommeld door Paulus. Niet één van de groep, de hele groep. Dus ze zijn meervoud, ze functioneren in meervoud, ze zijn in meervoud samen als groep geroepen, aangesteld, verantwoordelijk, werkzaam in de kerk. Meervoud. En dus in die zin parafraseer ik misschien een beetje oneerbiedig wat er in Genesis staat. Het is absoluut niet goed dat Geert alleen is. Ik ga niet, de rest hoort er absoluut niet bij van wat in Genesis staat, maar dat schoot zo door mijn hoofd. Het is absoluut niet goed dat ik er alleen, dat ik alleen ben, alleen blijf, het alleen blijf doet. Who cares? Who cares? Je ziet dat Paulus oudsten aanstelt, wil aanstellen. En je zou kunnen de vraag stellen, who cares? Wie kan het wat schelen? Of is het noodzakelijk? Niet te snel zeggen van, ja, wat voor een ozelvraag is dat? Ik denk dat je de vraag heel terecht mag stellen van, is dit belangrijk? Is dit belangrijk voor de gemeente? Je moet maar één situatie in het Oude Testament nemen om te zeggen van, het is niet zo'n gekke vraag om die vraag te stellen. Herinner u de tijd dat het volk naar, ik heb het niet gecheckt, dat heb je, als je niet checkt, dan twijfel je plots, maar het volk gaat naar de profeet, naar een profeet, ik denk dat het Samuel is, dacht ik, en zeggen, we willen een koning. Alle volken hebben een koning, we willen een koning. Weet je wat de reactie van God was? Behoorlijk ontevreden. Heel ontevreden. En dan zie je de genade van God dat hij dan toch in dat proces meegaat. Dat hij niet zegt van trekt u een plan met uw koning. Nee, ik zal wel meedoen en meedenken in dat koningverhaal. Maar eigenlijk ben ik het er absoluut niet mee eens. Waarom? Ik ben jullie koning, zegt God. Ik ben jullie heer. Ik ben jullie schepper. Is het niet genoeg dat ik jullie koning ben? En daar zat de frustratie van God toen de vraag kwam. In dezelfde betekenis is het dus goed om te beseffen wat in Efeze hoofdstuk 1 staat. Ik ga proberen niet al te veel teksten erbij te halen, maar deze wil ik toch even noemen. Efeze hoofdstuk 1, niet alleen noemen, maar ook lezen. Efeze hoofdstuk 1, vers 22. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Dat is gebeurd na de opstanding en de verrijzenis. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Je moet de context lezen van Efeze 1, vers 22. Het is een heerlijk verhaal over wat het evangelie is. De rijkdom en de waarheid en de kracht van het evangelie. En Paulus sluit dat stukje af met te zeggen van, laat één ding duidelijk zijn. Christus is hoofd. Hij is gegeven boven alles. Hij is het hoofd. Hij heeft de macht, hij heeft de autoriteit. Hij is Heer, hij is het die spreekt, hij is het die zorgt, hij is het die bouwt. Zoals in Matteüs hoofdstuk 16 staat van, tegen Petrus zegt hij van, ik zal de gemeente bouwen. Niet jij Petrus, niet iemand anders, ik bouw de gemeente. En dus in die zin zou je kunnen zeggen van, waarom is het dan nodig dat er nog iets bij komt? Waarom is dat? Je ziet het gewoon gebeuren. God, en als je de Bijbel doorleest, kom je het breder ook tegen. Dat God wel zegt van, ik ben jullie Heer, maar toch zal ik ervoor zorgen dat op grote schaal en op kleine schaal er een stuk leiderschap, een stuk gezag, gedelegeerd wordt. Aan mensen gegeven wordt om voor anderen te zorgen. Dus is het noodzakelijk? Ja, want God heeft het voorzien. Je zou het heel simpel kunnen zeggen, want als God het voorzien heeft, wie ben ik dan om het anders te gaan maken? Volgende puntje is een lastige, omdat die controversieel is natuurlijk. Hè? Ik heb het gelezen in Titus 1, waar Paulus tegen Titus zegt, ik wil dat je in alle steden als oudste zult aanstellen mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben enzovoort. Het is in onze cultuur, en in het bijzonder in onze westerse cultuur, zeer controversieel. Een paar jaar geleden zou je nog kunnen zeggen, er is een gigantische push naar absolute gelijkheid in alles tussen man en vrouw. Ik merk de laatste jaar, twee jaar, dat men zelfs nog verder pusht. Gendergelijkheid. Men mag zelfs het woord gender niet meer gebruiken. Je mag zelfs bijna niet meer vragen, in een enquête ben je man of vrouw. Men wil dat weg, dat woord. Geen verschil. Absoluut geen onderscheid meer. In niets. Dus de druk van de maatschappij is gigantisch. En ook binnen de christelijke wereld, besef ik wel, is die drukker. En is deze keuze en hoe de Bijbel het naar voren brengt, ja, niet zomaar op dezelfde manier bekijken. Aan de andere kant, Paulus schrijft het tegen Titus, hij schrijft het tegen Timotheus. En denk, de uitdaging, ik heb het gisteren, God heeft mij heel veel nieuwe gedachten gegeven gisteren, en wat God heel duidelijk in mijn gedachten legde was van, de uitdaging van, we zoeken oudsten, en dat zijn mannen. En de uitdaging, ook voor mezelf, maar ook voor jullie, is van, maak er niet minder van dan wat de Bijbel zegt. Probeer dat niet weg te moffelen. Maar maak er ook niet meer van dan wat de Bijbel zegt. En dat is een uitdaging. Ik vind het een mooie uitdaging, geen makkelijke. Maak er niet minder van dan wat de Bijbel zegt. Maar maak er ook niet meer van wat de Bijbel zegt. En dat is iets wat we gaan moeten verder uitzoeken. Daar gaan we blijven in uitgedaagd worden. Maak er niet minder, maar ook niet meer van. Waartoe wordt een oudste geroepen? En twee aspecten daarin. Waartoe wordt een oudste geroepen? Het eerste waar hij toe geroepen wordt, is onderwijs op basis van de gezonde leer. Wat is die gezonde leer? Moet hij die zelf uitvinden? Nee. Dat is de gezonde leer, zoals Titus die gekregen had van Paulus, en zoals Paulus die gekregen had van Christus en van de apostelen. Dat is de gezonde leer. En op basis van dat fundament wordt een oudste opgeroepen, uitgedaagd om te onderwijzen. Ik denk dat ieder christen, zonder uitzondering, jong of oud, man of vrouw, kind, 50 plus, 60 plus, maakt niet uit. Ieder christen heeft opbouw nodig. Ieder christen heeft correctie nodig. Iedere christen heeft lering nodig, wil leren, wil geleerd worden. Heeft hopelijk die honger en dat verlangen om te leren. En aan welke tekst denk je dan? Als iemand dat nodig heeft? 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. En wat lees je daar? Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dat is de functie van de Bijbel. Dat is de eerste reflex die iedere christen moet hebben van woord van God, doe dit in mijn leven. Doe dit, elke dag weer. Corrigeer mij, voed mij op, wijs mij terecht. Dat is mijn verlangen, Heer, elke dag, dat uw woord mij corrigeert. Maar eigenlijk, het enige wat een oudste wordt geroepen om te doen, is om een hulp te zijn in dit proces naar de gemeente toe. En de kernwoorden die je dan tegenkomt als je alle bijbelteksten rond oudsten erbij neemt, zijn woorden als terechtwijzen. En er zitten woorden tussen waar sommigen van denken van, is dat nog wel van deze tijd? Of dat klinkt zo raar, of dat klinkt zo hard? Het zijn woorden zoals je ze tegenkomt, en waarvan je moet proeven van, wat is de echte betekenis in dit woord? Terechtwijzen. Vermanen. Weerleggen. Prediken en onderwijs. Prediken en onderwijs. Dat zijn de kernwoorden die je tegenkomt, die met dit aspect van oudste zijn te maken hebben. Onderwijs op basis van gezonde leer. Waarom? Omdat Gods woord eigenlijk diezelfde functie heeft. Voor ieder christen apart. Dat is het eerste waar een oudste toegeroepen wordt. Het tweede, en eigenlijk is het niet of-of. Het is niet, ja, ik voel me wat meer thuis bij het ene, maar wat minder bij het andere. Er kunnen accenten zijn, en er zijn vast en zeker op de basis van gaven die God geeft accenten, maar het is geen of-of verhaal. Herderlijke zorg. De namen die de Bijbel zelf ons aanreikt voor het oudste zijn mooi. Herder, opziener. En bewust in die volgorde, herder, opziener. Een herder let op zijn schapen. Kijk naar Jezus. Wat zegt Jezus over zichzelf als herder? Ik ken mijn schapen bij naam. Ik ken ze bij naam. Ik weet wie ze zijn. Ik weet hoe ze zijn. Ik ken niet alleen hun naam. Ik weet hoe ze zijn. En mijn hart voor mijn schapen is zelfs zo dat ik op bepaalde momenten bereid ben en in staat ben om er 99 achter te laten, omdat er 1 extra zorg heeft. Dat is het hart van een herder. Die op een bepaald moment keuzes maakt, maar zijn hart vooral uitgaat naar degene die zorg nodig heeft. En ook dan zie je dat er kernwoorden zijn die je tegenkomt. Hè? Sommige hebben gelezen, eentje, de andere niet, maar die kun je zelf nalezen. Toezien. Een herder ziet toe, een herder weet wat er leeft tussen de schapen. Hij waakt. Zijn toezien is niet zomaar van, ik wil er geen kwijt geraken vooral. Het is waken. Het is hoeden, zoals Petrus het beschreef in zijn brief. Het zijn eigenlijk allemaal termen die je echt heel mooi kunt plakken op die taak van een herder, zoals die met schapen omgaat. En het mooie is, als je dan de 2 samen neemt, want je moet ze samen nemen, dat je ze ook ziet in het leven van Paulus. Als je naar Handelingen hoofdstuk 20 gaat, waar Paulus afscheid neemt van de oudsten, meervoud, van Efeze, want hij zegt van God roept mij naar Jeruzalem en jullie gaan mij nooit meer zien. Dat is wat God mij duidelijk maakt. Jullie gaan mij nooit meer terugzien. En hij houdt een soort afscheidstoespraakje voor de oudsten van Efeze. En wat zegt hij tegen die oudsten? Ik wil het niet parafraseren, ik wil het letterlijk lezen zoals het er staat. Het is maar 1 vers, Handelingen 20, vers 31. Waakt, zegt hij tegen de oudsten van Efeze. Waakt dan en herinner u dat ik 3 jaren lang nacht en dag, niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. Terecht wijzen. Niet zozeer van zo, maar zo. Dus dat aspect van onderwijzen zit erin. Op individuele schaal is ook een aspect. Dag en nacht, zover heb ik het absoluut nog niet gebracht. Onder tranen. Onder tranen. Niet zo van, haha, meneer X komt eraan. Wacht, waar zit zijn fiche? Haha, nu gaan we mis. Onder tranen. Onder tranen uit bewogenheid. Onder tranen uit verdriet, vast en zeker. Omwille van de aanleiding om te moeten terechtwijzen, maar onder tranen. En vandaar, herinner je de titel van daarnet, hè, van Who Cares? Wat is een oudste? He who cares. Hij die zorgt, hij die een hart heeft voor. En die dus niet zegt van who cares. Kan mij niet zoveel schelen. Onderwijs, herderlijke zorg, bij elkaar. Wat voegt God toe? Ook niet echt altijd populair om te noemen, gezag. Ieders gezag, van als je christen bent, dan heb je maar één gezag, denk je soms. God is mijn gezag, dat volstaat. Als je in Hebreeën leest, dan zie je dat de gemeente wordt opgeroepen om het gezag van de oudsten te erkennen. Dus de oudsten hebben gezag onder gezag. Altijd. Nooit gezag naast gezag. Altijd gezag onder het gezag van Christus. Altijd de twee samen. Christus wordt het hoofd genoemd, heb ik er net gelezen. En Petrus noemt het nog anders, de opperherder. Vind ik op zich wel een mooi woord. Gezag onder gezag. Oudsten staan nooit naast Christus. En zeker al niet boven. Gezag onder gezag. Maar de kerk wordt opgeroepen, en lees het maar na in Hebreeën 13, vers 17. Erken en aanvaard het door God gegeven gezag. Maar de juiste vorm van gezag. Lees Matteüs hoofdstuk 2, vers 6, waar een profetie uit het Oude Testament wordt genoemd als dit is de Messias. En wat zegt de profeet? En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Profetie over Jezus. Jezus wordt leidsman genoemd en hij zal wijden. Het zal een herderlijke leidsman zijn. En Petrus waarschuwt, heel duidelijk, niet heerschappijvoerend, niet de baas spelend, geen heerschappijvoerend over de kudde waar God u over heeft aangesteld. Dus gezag, maar op een Bijbelse manier. Ik vind het mooi hoe de Bijbel dat evenwicht telkens weer scherp houdt. De voorwaarden. Zijn er voorwaarden? Iemand zei eens, om christen te worden zijn er geen kwalificaties. Je hebt niks aan te bieden tegen God om te zeggen van, ik mag er wel bij komen, hè? Geen kwalificaties. Voor oudsten kan je niet zeggen geen kwalificaties. Als je er 1 Petrus 5 op naleest, zeker Titus hoofdstuk 1, 1 Timotheus hoofdstuk 3, dan kan je er niet omheen, er zijn kwalificaties. Heel even noemen, het mag niet iemand zijn jong in het geloof. Geen jong gelovigen. Maar voor de rest, als je alle lijstjes leest, dan merk je dat de meeste en de eerste aandacht gaat naar hoe ben je? Hoe ben je? En in die zin denk je van, oké, daarnet heeft hij gezegd, oudsten zijn mannen, dus vrouwen mogen nu iPad opzetten, muziek luisteren, niet voor mij. Ik zei in het begin specifiek en algemeen. Wat de Bijbel vraagt als voorwaarden voor een oudste, zijn eigenlijk voorwaarden voor alle christenen. Alle christenen worden opgeroepen om onberispelijk te zijn. Van alle christenen wordt gevraagd dat ze onbesproken zijn. Van alle christenen is er een lijstje van hoe ze wel behoren te zijn en hoe ze niet behoren te zijn. Maar in het bijzonder zegt Paulus van, ben je op zoek naar oudsten? Dan moeten ze inderdaad onberispelijk zijn. Onbesproken. En hij beschrijft hoe ze wel moeten zijn en hoe ze niet moeten zijn. En Petrus valt het samen, zoals we daarnet gelezen hebben. Het moeten voorbeelden zijn. Het moeten voorbeelden zijn van wandel in Christus. En elke keer, dat was ook mijn worsteling, ik weet niet meer eens hoe lang geleden, als je met die lijst geconfronteerd wordt, dan denk je van, wow, als het zo zit, wie ben ik dan? Enkele vragen. Hoe ga je om met je eigen falen? Hoe ga jij om met je eigen falen? Is je eigen omgaan met je zonde meer op de voorgrond dan wat anderen jou zeggen over jouw gedrag en jouw houding? Of anders gezegd, ben jij anderen voor in jouw omgaan met je zonde? Of moeten anderen jou voortdurend op jouw zonde wijzen. De neiging bestaat om aan perfectie te denken. Onberispelijk, onbesproken neigt naar, het moeten perfecte mannen zijn. Er mag niks op aan te merken zijn. Dan mag ik al gaan zitten weer. En toen bedacht ik plots aan die Engelse term, on speaking terms, onbesproken. En ik dacht van, eigenlijk betekent dat het volgende, onberispelijk zijn. God legt zich niet neer bij jouw zonde, en de vraag is, leg jij je neer bij jouw zonde? Kan God jou aanspreken over jouw zonde? En spreek jij God aan over jouw zonde? Namelijk, ben je met God aan het wandelen in jouw onvolmaakt zijn, in jouw niet onberispelijk zijn? Het vierde wat ik jullie een potentiële oudsten wil vragen. De Bijbel laat geen plaats voor een dubbel leven. Vooral in de eerste Timotheusbrief, dan zie je zo thuis, zo in de kerk. Van oudsten wordt verwacht dat ze op een waardige, God vererende manier het hoofd zijn van hun vrouw, het hoofd zijn in hun gezin, en dat hun gezin oké is. En de Bijbel zegt heel simpel, zo thuis, zo in de kerk. En omgekeerd. Geen dubbel leven. Geen dubbele façade. Alles open. Alles eerlijk, alles oprecht. En wat zie je? Dat pas dan de Bijbel spreekt over, je moet bekwaam zijn. Maar je moet vooral een wandel hebben met God, waarvan God zegt van, er zijn issues, er zijn zaken, maar we zijn ermee bezig. En pas dan gaat Paulus zeggen van, ja, maar ze moeten wel bekwaam zijn. Ze moeten in staat zijn om te onderwijzen. Naar een groep toe of individueel. Ze moeten in staat zijn om herderlijke zorg te geven. Ik vind het mooi dat vooral in Titus die volgorde er op die manier staat. Roeping. Roeping. Dat is een moeilijke. 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1 zegt, het is een voortreffelijke zaak als je naar het ambt van oudste verlangt. Het is een voortreffelijke zaak als je verlangt om oudste te zijn. Maar als je dan naar de lijst kijkt van de voorwaarden, dan schrik je terug. De twee samen. En het enige wat ik daar voor mezelf vandaag kan bij zeggen, en ik wou dat iemand het mij zo gezegd had, zo lang geleden. Het is geen kleine zaak dat God verlangen geeft. Dat is het eerste. Het is een wonder van God dat God jou een verlangen geeft. Dat God jou dat verlangen laat houden. Zeker als je naar de lijst gaat kijken. En misschien zelfs is het absoluut een wonder als God dat verlangen versterkt. als je alles op een rijtje zet. Verlangen, een voortreffelijke zaak. Maar hoe dan ook de uitdaging naar God toe van God, laat dit verlangen geïnspireerd zijn door u en niet door niets in mezelf. Niets in mezelf. En vraag dus God te bevestigen. Oproep. Het laatste stukje oproep. Zoals ik in het begin zei, een oproep voor allemaal. Ook voor degenen die er niet zijn vandaag. Een oproep voor allemaal. Bid. Bid dat God een heilig leiderschap mag geven, versterken voor de kerk hier in Halle. Bid daarvoor. En niet alleen de potentiële kandidaten zullen moeten bidden, maar we moeten allemaal samen bidden. Van God, laat degene bij wie het begint te borrelen, om terug naar de zang te verwijzen, bij degene bij wie het begint te borrelen, bid dat in heel dat proces van onderzoeken, wat een heel eenzame, maar toch intense zaak is tussen de persoon en God, bid voor dat proces. Bid dat God wonderlijke dingen mag doen, mag wegnemen, toevoegen in dat proces. Bid dat als er straks iemand zegt, ja, ik wil kandidaat oudste zijn, dat hij dat met de juiste motieven doet. Dat als straks iemand nee zegt om geen kandidaat te willen zijn, dat ook hij dat met de juiste motieven doet. Bid voor de vrouwen van potentiële kandidaten. Een beetje een raar woord, hè, potentiële kandidaten, maar ik kan het niet anders noemen. Bid voor de vrouwen van de mannen die daarmee bezig gaan zijn. Zij staan daar niet buiten in dat proces. Ook zij wil ik uitdagen, steun jouw man in dat proces. Onderzoek mee, samen met jouw man, dat proces. Denk na en mee na over dat proces. Waarom? Als er één van hen straks oudste is, zal de uitdaging precies dezelfde zijn. Namelijk, wees een steun aan hem in dat proces. Denk mee met hem in dat zijn van oudste. Wees daar een levend, organisch, meedenkend, meelevend onderdeel van. Oproep voor ons allemaal. En voor sommigen wat meer specifiek. En sowieso, zoals ik in het begin zei, onderzoek de Bijbel en onderzoek jezelf. Ook als je geen, in de verste verte, niet eens kandidaat bent of kunt zijn. Het laatste woord klinkt misschien een beetje vreemd, valt op het eerste zicht misschien van, waar haal je dit nu, genade, wat een wonder. Maar ik wil hiermee afsluiten. Het is een titel van een boek. Wat een gigantische omkeer in mijn leven heeft gebracht. Een boek van Philip Yancey, Genade, wat een wonder. Maar hiermee wil ik afsluiten. Ik wil hiermee afsluiten om twee redenen. Ten eerste, het is een wonder van genade als je naar de kerk in zijn geheel kijkt. Want we waren allemaal onder de categorie mensen die niet eens goesting hadden om naar God te zoeken. Daar waren wij ook een onderdeel van, ooit. Wat een wonder van genade om die wereldwijde kerk nu te zien. En ze toont alleen maar dat het waar is wat Christus zegt, ik bouw mijn kerk. Hij verzamelt ze, hij houdt ze in stand, hij houdt ze bijeen. Ik vind het even goed toepasbaar op ons hier als Halle. Als je hier lang genoeg bent en alle stormen al hebt meegemaakt, dan is het een wonder van genade dat we hier zijn, nog altijd zijn. Met enthousiasme hier zijn, met een verlangen om Christuskerk hier lokaal te zijn, is een wonder van genade. Het is een wonder van genade dat God onvolmaakte mensen gebruikt en blijft gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. En met dat wonder van genade wil ik afsluiten. En God danken en bidden. Ja, Heere, wat een wonder. U bent Heer We hebben het gezongen, met enthousiasme gezongen. Met echte overtuiging gezongen. U bent Heer. En Heer, we verlangen maar één ding, dat u Heer bent in ons leven, in mijn leven. Heer, ik wil maar één ding, dat u Heer bent van mijn hart. Dat u het voor het zeggen hebt in alles van mijn leven. Keuzes, emoties, dingen die goed gaan, dingen die slecht gaan. Heer, u bent onze Heer. We erkennen u als Heer ook van deze kerk. We willen nooit iets anders, Heer, dan dat u het voor het zeggen hebt. Maar Heer, we verlangen dat dit moment een start mag zijn van iets moois. Een scharniermoment. Een moment waarin we als kerk gaan zoeken en bidden en vragen van Heer, geef Halle een groter oudste team. Een sterk en heilig oudste team. Heer, we leggen heel dat proces in uw handen. We geloven dat u wonderlijke dingen zult doen in harten van mensen. In harten van broers en zussen. We zien uit naar die wonderen. We zien uit naar wat u zult gaan doen de komende weken en maanden. U bent onze Heer. Amen.